Goedemiddag Gerard en Marianne, uiteraard als eerste, maar ook verder familie, vaders, moeders, verwanten, belangstellenden, gemeenteleden. Allemaal hartelijk welkom in deze feestelijke dienst, waarin twee mensen het jaarwoord dat ze al ten overstaan van de overheid gegeven hebben, ook nog mogen herhalen voor het aangezien gezicht van de Heere God. We zijn in al deze dingen van de Heere God afhankelijk. Ik stel u voor dat wij nu gaan zitten. Daar hebt u banken voor. Wij zingen dan ter inleiding op deze dienst Psalm 42 vers 3 en 5 zoals aangegeven. En voor het stille gebed gaan wij daarna weer staan tot na votum en groet. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu zingen van gezang 291, de aangegeven coupletten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Wij luisteren nu naar het gebod van God zoals dat toch op een heel bijzondere manier in herinnering is gebracht door de Heer Jezus Christus. Want de wijze waarop hij dat doet is bepaald door het feit dat er een schriftgeleerde tot hem kwam die van overtuiging was dat Jezus in een redetwist een goed antwoord gegeven had. En vanuit die overtuiging vroeg hij: welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. En de schriftgeleerde zei tot hem, inderdaad meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Grote God, wij loven u. Dat ligt in de lijn van wat wij hoorden. Laten we dat dan ook zingen. Wij willen u samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Wij prijzen uw naam, grote God, omdat u ons hier bij elkaar brengt in een feestelijke bijeenkomst. Feestelijk, omdat u twee mensen het gunt met elkaar verder te gaan. Omdat wij samen mogen beleiden met hen dat u hen aan elkaar hebt gegeven. En dat wij weet mogen hebben van de vele zegeningen en rijkdommen die daaraan verbonden zijn. Wij bidden u dat we dat ook werkelijk mogen zien en dat we u daarin mogen erkennen en daarvoor danken. U hebt ons ook uw woord gegeven en u heeft dat gegeven naar verluid van de psalmdichters als een licht op ons pad. Wij mogen weten waarheen wij gaan, zonder te struikelen op de weg die u ons doet gaan. En dat kan alleen maar als we gaan bij het licht dat u ons toebedeelt. En wij bidden u daarom ook dat vandaag ook dat woord zo mag functioneren. Een licht op ons pad. Voor het bruidspaar, die heel duidelijk een markering hebben onderweg op hun levensweg. Een markering van nu af aan is het toch anders. maar u blijft dezelfde. Maar ook voor ons allen die dat woord horen en voor wie dat woord mee bedoeld is. Wij bidden u, geef ons daartoe de leiding van uw Heilige Geest. De Geest die het verstand verlicht. We mogen nadenken, we worden zelfs geroepen om na te denken. Maar die ook de harten opent. En die de barrières afbreekt die er zouden kunnen zijn. En u kent u elk van ons en wij bidden u, geef ons de zegen die bij elk van ons past. Opdat wij samen onze lof u mogen brengen. En niet alleen maar vanwege een trouwerij, al is dat voldoende aanleiding. Maar bovenal omdat u de God bent die u nu eenmaal bent. Wil ons die zegen genadig verlenen om Christus de Heer. Amen. Bij deze, het Bijbelgedeelte waaruit de tekst voor de prediking is genomen, dat is uit het Oudtestamentische boek Prediker, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 12. In de Bijbeluitgave die wij meestal gebruiken staat daarboven, het zwoegen van de alleenstaande is ijdelheid. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. Daar is er een zonder metgezel. Ook zoon of broeder heeft hij niet. En er is geen einde aan al zijn zwoegen. Ook worden zijn ogen niet verzadigd van rijkdom. Voor wie top ik mij dan af en ontzeg ik mij het goede? Ook dit is ijdelheid en een kwaad ding. Twee zijn beter dan één, omdat ze een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien ze vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee, de ene die valt, zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee nederliggen, zullen ze warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Tot hiertoe de lezing van de schrift. Wij mogen nu zingen, ik wil juichen voor u mijn Heer. Wij worden begeleid door wie? Ja. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Thank you. als we merken, niet alles is bekend. Wij komen hier in onze liederen samen uit verschillende delen van de kerk, zou ik haast zeggen. De tekst waarover wij mogen nadenken vanmiddag is uit het slot van het voorgelezen Bijbelgedeelte. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Laten wij daarna straks zingen, Psalm 116, vers 1 en 3, zoals aangegeven. Jullie zullen je herinneren, Gerard en Marianne, dat toen jullie deze tekst voordroegen, en toen daar ook nog bij kwam wat ik nu hier zag staan, nou die namen die kloppen wel, maar een drievoudig verbond dat ik enigszins sputterde. Nou doe ik dat gauw, dus je moet er niet te veel van aantrekken. Maar dit Bijbelwoord heeft niet direct op een huwelijk betrekking. En zeg maar, als we vanuit dit woord regelrecht stappen naar dat drievoudig verbond dat jullie toch hopen te sluiten, of dat met jullie gesloten wordt, misschien kan ik het zo beter zeggen, dan is dat een beetje kort door de bocht, om het maar zo te zeggen. En het getuigt van eerlijkheid om dat nu ook te zeggen. Dit Bijbelwoord is eigenlijk een samenvatting van wat daar vlak voor staat allemaal. Daarmee heeft natuurlijk dit wel degelijk met je huwelijk te maken. Maar het is een samenvatting van het voorgaande en je zou het eigenlijk kunnen zeggen, samen sta je sterker. Wat je in je eentje niet aan kunt, kun je met je tweeën wel. En als er dan nog een derde bij komt, dan is dat nog mooier misschien. Maar het gaat daarbij, en de Bijbel is daar duidelijk in, over de intermenselijke verhoudingen. Het gaat over ouders en kinderen. Het gaat over broers en zussen. Het gaat over huisgenoten. Zeer algemeen dus. Veel van deze spreuken die we in de Bijbel tegenkomen, En die zijn algemeen bekend, ook buiten de Bijbel. En ze zijn vaak ook algemeen erkend als waar. Dit is waar wat hier staat, dat kan iedereen onderschrijven. En van sommige spreuken is wel eens de vraag gesteld of ze niet overgenomen zijn uit de algemeen bekende Egyptische wijsheidsleer. Nou is de vraag of dat waar is, maar gesteld dat het waar is, dan kun je je afvragen, wat doen we hier dan nog in de kerk? Wat moeten we met zo'n woord? Past het dan nog wel om dat zo'n hoge waarde toe te kennen? Ik denk dat we dan allereerst moeten vaststellen dat dit een onderdeel is van de wijsheidsliteratuur. In het Midden-Oosten was toen wijsheidsliteratuur bekend in verschillende landen. In de Bijbel kom je ze tegen in het boek Spreuken en in het boek Prediker. En ik denk dat je geen wegwijs wordt in deze veelheid van spreuken, waarbij je bij sommigen zegt, ja, dat is duidelijk, iedereen gelooft dat wel. Waarbij je bij anderen zegt, nou, dat komt klaarblijkelijk uit een andere wereld. Je zult geen wegwijs kennen in die Bijbelse spreuken ook, als je niet mee bedenkt dat daar een hoofdthema is. En dat staat aan het begin van het boek Spreuken. Dat thema luidt de vrees des Heren, zeg maar het respect voor de Heer, is het beginsel van de wijsheid. En dat is eigenlijk het hoofdthema dat in deze Bijbelse wijsheidsliteratuur telkens andere variaties krijgt. En in het boek Prediker krijgt dat wel een heel bijzondere kleur. Als je dat boek Prediker doorleest, dat is eigenlijk al hier te merken, maar nog veel meer in de omliggende hoofdstukken, dan krijg je de indruk dat de schrijver wel een geweldige pessimist moet zijn. Om niet te zeggen een zeurpiet. Hij ziet overal ijdelheden, hij ziet overal dwaasheden. Het is eigenlijk al kommer en kwel als je oppervlakkig leest, tenminste. Maar ik denk even aan een boek van professor Dr. A.A. van Ruwer, die hier een geweldig fijnzinnig commentaar op heeft gegeven onder de titel Dwaasheden in het leven. Die zijn er. Die kom je ook tegen in het menselijke leven. Je loopt er tegenop en je loopt er soms een deuk mee op. De dwaasheden in het leven. Moet dat nou nog in een Bijbelboek vermeld worden? Ik denk dat de eerste winst al daarin zit dat deze boeken ons geen wereld van rozengeur en maneschijn voorstellen. Het is de realiteitszin van dit boek, ook dit boek Prediker, dat al tot nadenken moet stemmen. Maar het zou wel triest zijn als de realiteitszin daarin alleen maar bestond dat er allerlei nare dingen opgenoemd worden van waar het allemaal fout gaat in het leven. Het frappante is dat op een bijna tintelende manier, onverwachte manier, daar iedere keer het bijzonder rijke van Gods bemoeienissen met ons mensen naar voren komt. Ik heb hier even voor me liggen hoofdstuk 9. Ik zal dat even kort samenvatten, daar wordt dus ook weer het een en ander gezegd onder het hoofdstuk. Allen treft eenzelfde lot. Dit is het ergste dat onder de zon geschiet, dat alle eenzelfde lot treft. Daarom is het hart der mensen vol boosheid en er is verdwaasdheid in hun hart, enzovoort, enzovoort. Niet zo leuk dus. Maar dan opeens klinkt het wel aan dan. Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als je dit doet, dan heeft God dat allang zo gewild. Midden in deze wereld waar je tegen de dwaasheden en erger oploopt, krijgen we te maken met een God die zegt, nou, ik heb al lang gewild dat jullie ook nog eens een keer feest kunnen vieren. Dat je wijn drinkt met vreugde, dat je brood eet met vreugde. Kortom, het goede leven, dat is waarvoor de Heere God ons bestemd heeft. Professor Van Ruler in zijn dwaasheden in het leven heeft daar ook heel mooi de vinger bij gelegd. Ik heb deze boekentitel genoemd, omdat jullie van plan waren een boekenkast te vullen en gevraagd hadden om titels. Nou, hier heb je er een. Als je de naam van professor A.A. van Ruller tegenkomt, altijd pikken. Want dat is niet voor niets dat zijn werken weer opnieuw worden uitgegeven. Gods bemoeienissen met ons leven op een verrassende manier in een soms toch wat donker gebeuren. Nu, met dit alles zijn twee principiële zaken aangegeven. Punt 1, een wijs mens, wie dat dan ook maar zijn mag, heeft daarmee een bijzondere gave van God gekregen. Je hebt van die mensen, die kom je wel eens tegen, die opvallen door hun wijsheid. Nou, weet dan ook alstublieft wie de bron van die wijsheid is. Dat is God zelf. Maar 2, het respect voor de Heere God, want dat was het hoofdthema, brengt met zich mee dat wij geroepen worden om nou te letten op wat hier speciaal als wijsheid wordt vermeld. En vooral dat je daar niet alleen op let, maar dat je er ook door laat leiden. Daaruit blijkt het respect voor de Heere God. Dat je luistert naar wat hij als wijsheid ons meegeeft en vervolgens dat we er ons door mee laten nemen. En je voelt dat deze opmerking des te duidelijker is, des te belangrijker is en als des te belangrijker wordt ervaren als je je eigen wijsheid kent. Je eigen nukken kent. Je eigen hardnekkigheid om nou eens net niet te doen wat God van ons vraagt. Als je daarachter komt, dan kun je ook voorstellen wat hier gezegd wordt. En ik stel mij voor dat we zo vanmiddag ook naar dit woord willen luisteren. En we gaan, ja, dat is dan de weg die dan gegeven is, van de rand naar de kern. Is niet gebruikelijk misschien, maar nu moet dat wel. Omdat dit woord pas in het brede verband van de Bijbel zijn betekenis, zijn diepste betekenis krijgt. In de eerste plaats dus, mensen hebben elkaar nodig. In alle verbanden geldt, samen sta je sterker. Dat geldt natuurlijk in het huwelijk. Maar het zou natuurlijk toch wel een treurige zaak zijn als mensen die niet getrouwd zijn altijd buiten de boot vallen. God plaatst ons in meerdere verbanden. Daarom is het toch wel goed dat in het onderwijs van de kerk er ook met zoveel woorden aandacht aan besteed wordt dat jullie met je huwelijk ook in meer verbanden staan. In het verband van de kerk, de kerkelijke gemeenschap en in het verband van de samenleving. Daar worden straks ook nog een paar woorden aan gewijd. Het is natuurlijk prachtig om een huwelijk te hebben als huisje, boompje, beestje samen lekker in Heer Jansdam. Maar het zou niet goed zijn als het daarbij bleef. Meerdere verbanden waar je in komt te staan, die zijn van belang. Die zijn ons van God gegeven. Met andere woorden, je wordt ook geroepen in die verbanden te leven. Dat is van belang. En dan heb je dus de betekenis van dat woord waar het staat. Van belang voor de kerk als gemeenschap. We hebben een paar leden die wat waard zijn in die gemeenschap. Die meetellen, meedoen. En dat doet ieder op zijn wijze, maar we doen het wel. Maar het is ook omgekeerd voor jullie van belang. Het is niet goed dat je jezelf opsluit in jezelf, maar ook niet in je huwelijk. Jullie leven in het grotere verband van de kerk en de samenleving. Dat is wederzijds dus. Hier, je kunt die voorbeelden nagaan die hier genoemd worden. Die slaan op mensen die omvallen en door elkaar weer opgetild worden, als dat nodig is. Maar dat is wederzijds, dat naar twee kanten toe. Dat geldt dus ook voor de verbanden waarin je leeft en de betekenis daarvan voor jezelf. Het beeld dat dit Bijbelwoord oproept is eigenlijk het beeld van wat we noemen getwijnde draden. Draden die afzonderlijk geen enkele sterkte hebben, maar doordat ze in elkaar gedraaid zijn, zeg maar een enorme kracht kunnen opleveren. Als je dat zou willen nachecken, ga dan eens kijken in een spinnerij, waarvan dunne draadjes iets meer wordt gemaakt. En dan kom je uiteindelijk bij de sleeptrossen terecht, waarmee de sterkste sleepboten de grootste vrachten kunnen trekken. Al die draadjes apart betekenen niks. Samen zouden ze ook nog niks betekenen als ze niet in elkaar gedraaid zijn, getwijnd zijn. Nou. Laten zo de kerk en de samenleving van jullie profiteren en profiteer er zelf van. En doe dat met verwachting. Want dat is de zin van het feit dat dit woord een woord van God is. Heb daar verwachting bij. Ik zeg dat niet helemaal voor niks. Ik kom helaas toch nog wel eens te veel momenten tegen waarop mensen dus ja zeggen op zo'n woord als dit. En het volledig beamen, zeggen zo is het maar net. Maar op het moment dat het nodig is in hun leven dat het dan geldt, dan vergeten ze het en dan tellen al die verbanden niet meer. En dan kun je ook niet meer bijspringen, je kunt niks meer betekenen voor elkaar. Dus heb er verwachting van. Dan zijn we geneigd om te zeggen dat kan alleen maar als de neuzen naar één kant staan. En soms is dat ook zo. Hier wordt gezegd over die twee broers die samen dus iets opzetten en er goed mee verdienen. Maar alleen dat niet zouden kunnen doen. Nou, dan moet je wel hetzelfde willen. Maar geldt dat altijd voor een huwelijk? Jullie tweeën komen al van heel verschillende kanten. Zowel geografisch, demografisch, misschien voorkomen uit een andere bevolkingsgroep. Je komt religieus gezien ook nog uit verschillende hoeken. En ik zeg toch niet te veel als ik denk dat jullie ook nog eens heel verschillende karakters hebben. Betekent dat nou een gevaar of betekent dat nou eigenlijk wat we zouden moeten zeggen op het laatst, zou je het wel doen? Nee. Het is natuurlijk een heel praktisch gegeven dat de verschillen juist de kleur aan het leven geven. Maar om nou van daaruit te zeggen dat het geen probleem oplevert, ik denk dat we hier moeten zijn. Met dat meer principiële gegeven dat de bron van alle wijsheid God zelf is. En dan mogen we toch wel eens even denken over wie het gaat. Het gaat achter al deze woorden en in al deze woorden om de vrees des Heren, het respect voor deze God. Dat is toch dat je hem laat gelden. Dat je laat gelden wat hij zegt en wat je doet en wat voor verwachtingen hij schept. Nu wordt hier de naam Heere geschreven met hoofdletters. Dat is de aanduiding van die naam Yahweh. Een Jood zal die naam zo niet uitspreken. Die heeft zoveel eerbied voor deze naam dat hij alleen die vier letters maar noteert. Het is de naam waarmee God zich aan zijn volk verbonden heeft. En inhoudelijk betekent die naam ik ben er. Ik sta voor je klaar. Je kunt ook nog zeggen, ik sta voor je in. En hoezeer dat waar is, is werkelijkheid geworden in Jezus Christus. De werkelijke, de diepste betekenis van de naam Heere is ontvouwd in de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. Die zegt dan ook, in mij ken je God. Door mij ken je God. Wie mij gezien heeft, die heeft God gezien heeft. Die heeft mijn Vader gezien. En die mag in mijn Vader zijn eigen Vader zien. Het is een Vader voor wie en gekenmerkend is dat hij trouw is. Ik ben er. Het ergste is in een mensenleven toch als je op iemand rekent en je moet op een bepaald moment zeggen, waar ben je nou? Dat moment zal bij deze God nooit aanbreken. Ik ben er. En daar mag je samen op terugvallen. Ik zei, die naam is ontvouwd in Jezus Christus. Als je alleen al op die naam afgaat. Gezalfd om te redden. Te redden van onze zonden. Hij is ook gezalfd om een huwelijk te redden. Of een huwelijk nieuwe glans te geven. En telkens duiken daar drie woorden op. Vergeving, verzoening en vernieuwing. In Jezus Christus de gekruisigde wordt zichtbaar dat God een God is die vergeeft. Een God en de hele prediking over deze God is samen te vatten in laat u met God verzoenen. We hebben te maken met een God die zegt ik wil dat het goed is tussen jou en mij. Wij denken wel eens dat wij het willen, maar al aan dat alles vooraf gaat God zelf. Ik wil het. 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Het gaat dus over de relatie tussen elk van jullie tweeën met deze God. En het gaat daarmee ook en daarom ook over de relatie tussen mensen onderling en tussen jullie tweeën onderling. En daarmee voel je, komt toch God terug als die derde in je huwelijk. Wij bidden daarom. Dat deze God zo aanwezig is in je huwelijk. Het feit dat jullie hier zijn is ook een uitnodiging van jullie kant. Zo is het bedoeld, neem ik aan. Zo kan het ook alleen maar goed zijn dat je zegt, Heere God, kom erbij. En dat kan een gebed zijn, maar je moet ook de deur openzetten, zogezegd. Dat betekent de Bijbel lezen en bestuderen. Die boekenkast is helemaal nog niet zo gek. de Bijbel lezen en bestuderen om te weten met welke God je te maken hebt. En bidden. Je mag je beroepen op de naam van Jezus. Wie in mijn naam zich richt tot mijn Vader, zal daarmee gehoor hebben. Wij wensen jullie dat van ganser harte toe. Maar ik denk dat het nog rijker is dat gezegd kon worden op basis van 2 Korinthe 5, dat God zelf het jullie toewenst. En daarmee is het loflied geboren. God heb ik lief. Psalm 116. Amen. Voor de overheid als dienares van God is het huwelijk van Gerard en Marianne gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat God zegen daarover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier ook als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht. En er is een zegen over beloofd. Want God onze Vader die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor een ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. Ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar in de vrees des Heren. Want de gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeite en zorgen zeker zijn van de goedheid en de hulp van de Heer. Het is goed te weten met welk doel de Heere God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer de kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en de dienst van de Heer. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten. Hun lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is, niet verontreinigen. Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult toebehoren en elkaar trouw zult helpen. In de schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Here lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Ze zullen elkaar hoog achten en voor beiden geldt, wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. Samen zult u trouw en met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u de kinderen, indien u die worden toevertrouwd, voortgaan in een leven met God en zijn gemeente. Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebt u de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat u erfgename bent van de genadegave van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mag u verwachten dat ze voor u zal bidden en u zal ondersteunen als de tijd daar aanleiding toe geeft. Nu gaat u elkaar iets beloven. U gaat voor het aangezicht van de Heere God uw belofte uitspreken. U mag daarbij gaan staan en elkaar de rechterhand geven. En ik kom een stapje dichterbij. Gerard Mans, verklaart u voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Marianne Kruijzen. En belooft u dat u haar nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. En belooft u dat u zich in liefde voor haar zult inzetten en dat u heilig met haar zult leven, trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.
Ja.
Dan mag jij als antwoord, als bevestiging van jouw antwoord, deze ring aan de daartoe geëigende vinger van je vrouw schuiven. Marianne Kruijzen, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Gerard Mans. En belooft u dat u hem nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Belooft u dat u zich in liefde voor hem zult inzetten, dat u heilig met hem zult leven, trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt. Wat is hier op jouw antwoord?
Ja.
Wil je dan ook dit jaarwoord met deze ring bevestigen? Ik mag jullie nu vragen samen naar voren te komen en te knielen, opdat jullie de zegen zullen ontvangen. Laten wij na de inzegening, gemeente, zingen gezang 367. We doen dat staande. Wij bidden u God zegen toe. God de Heere heeft u samengevoegd. Hij heeft u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbindt u met zuivere liefde en trouw. Vervullen u met zijn genade en geven u zijn zegen. Zo heeft God u dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Amen. Blijf nog maar even staan. Ik mag onze broeder verzoeken om jullie namens de kerk te feliciteren.
Beste Gerard, Marianne, jullie zijn allebei wat geleerde mensen, hebben al heel wat letters gegeten. Gerard een taleman, Marianne een juriste. En ik dacht, ja, nu ik dat cadeau ga overhandigen, kennen jullie verlanglijst nog niet, maar dat heb ik zo straks dus wel iets van vernomen. Vind ik het wel mooi dat ik dit cadeau als eerste mag geven. En hoe beveel ik dat aan? Je zou zeggen, het heeft geen aanbeveling nodig, maar toch wou ik er iets meer van zeggen. En ik moest daarbij denken aan Johannes Calvijn. Hij was een jurist. Hij was een taleman. En theoloog, historicus. Je kan ontzettend veel van hem leren. En daarom sloeg ik zijn institutie er nog eens op na. Hoe hij al die hoofdstukken die hij wijdt aan de schrift, hoe belangrijk die is, hoe hij dat inleidt. En dan begint hij te vertellen met, en dan moet ik even spieken, hoe David in Psalm 19 vermeldt, dat het uitspansel, de werken van Gods handen vermeldt, dat de hemelen Gods eer verkondigen, dat dagen en nachten zijn majesteit prijzen. En zo verwijst de natuur in een hele eigen taal, hele bijzondere taal, naar hoe God spreekt in de schepping. Maar we weten, die schepping is niet meer volmaakt. En dan is het mooi als David daarna zegt, maar de wet van de Heere, de wet, dat moet je aanspreken, die wet is wel volmaakt. En die wet mag je opvatten als een verwijzing naar heel de schrift. Dat zijn niet alleen die 10 geboden, dat is alles wat God ons vanuit zijn woord wil leren. Daardoor wordt de ziel bekeerd. Ontvangen eenvoudigen, wijsheid, wordt het hart verblijd en de ogen verlicht. Ik zou zeggen, studeer er veel in, biddend om de leiding van de Heilige Geest. En al die weldaden zullen jullie deel worden. En nog even wat die institutie betreft. In de laatste waarheidsvriend zat een hele mooie folder, ik weet niet of je hem gezien hebt. Zo'n 46 jaar geleden heb ik een kwart van mijn eenvoudige studentenloon moeten betalen. De studentenvereniging eiste dat. Om hem aan te schaffen. Dus voor jullie als twee verdieners kan dat nooit een probleem zijn. Alsjeblieft en van harte gefeliciteerd.
Deze woorden zijn te merken dat we in Dordrecht zijn. Maar het is goed, de verwijzing naar Calvijn. Ik zou zeggen, ga jullie voorzichtig weer naar je plaats en wij gaan samen zingen. Eigenlijk het lied dat samenvat de reden waartoe we hier bij elkaar zijn. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden.
Is God dan?
Laten wij nu samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. Wij danken u voor de zegen die ze van u ontvangen op deze dag. Wij bidden u dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat ze door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat ze als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om als het u belieft kinderen aan hen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wij bidden u voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, dat ze in liefde en trouw mogen blijven en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden u voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt en voor hun kinderen. Houd hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. Wij bidden u voor weduwen en weduwnaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid. Vertroost hen door uw nabijheid. We bidden u voor mensen die alleen gaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Ga zo met ons mee, ook op deze dag. Verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. Daarna zingen we het lied Opwekking, zoals aangegeven. En over de afloop van de dienst wou ik het volgende nog even zeggen. Na de dienst wordt deze afgesloten samen met het bruidspaar en de ouders, wederzijdse ouders, graag in de consistoriekamer. Daarna is er gelegenheid, gezien de weersomstandigheden, een goede gelegenheid om te feliciteren op het plein voor de kerk. Nu wordt het dus gecollecteerd, vervolgens gezongen. Hier gaan, dragende de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Dat we die kant uitgingen. Oh. Mag ik meelopen?
Ja, ik heb dat staan. Thank you.